Wat fijn dat je luistert naar de podcast Trainer Coach, het is een vak. Mijn naam is Reem Borgerts en deze aflevering staat in het teken van de nieuwste opleiding binnen de doorlopende leerlijn voor trainercoaches. De AD Sport, Topsport en Talentcoach. En met wie kunnen we deze opleiding beter bespreken dan met experts uit de topsport en het onderwijs? Daarom hebben we hier aan tafel, altijd op gepaste afstand van elkaar, Dennis Arts, opleidingsmanager sportkunde aan de Fontys Sporthogeschool, Thorwald Veenenberg, directeur van de KNWU, en Francesco Wessels, teamleider van Team NL Prestatiemanagement. Heren, welkom allemaal.
Dankjewel.
Dankjewel.
Laten we bij het begin beginnen. De doorlopende leerlijn voor trainer coaches. Francesco, kan jij zeggen wat dat ook alweer inhoudt?
Ja, volgens mij, ik zou het mooi vinden om even een stukje terug te gaan in tijd. Om te zeggen waarom we dit doen en wat het nastreeft.
Pak je ruimte.
We hebben eigenlijk in de afgelopen jaren zijn er zoveel initiatieven geweest van bonden, van onderwijsinstellingen. Die geprobeerd hebben om met elkaar invulling te geven aan het vak van trainer-coach. En er zijn veel goede initiatieven geweest, maar ze zijn nooit gezamenlijk of verbonden geworden. Wat even zo daarachter ligt, is dat coachen formeel geen vak is. Dus wat we eigenlijk aan het doen zijn, zijn twee dingen. Eén is, we zorgen dat we bezoldigd en gediplomeerd onderwijs, via het onderwijs en samenwerking met de sportbonden, een doorlopende leerlijn neerleggen. En dat biedt aan de ene kant carrièreperspectief voor coaches. Niet alleen binnen de topsport of talentcoaching, maar ik denk vooral vanuit een breder perspectief. Ja, wat daarachter zit, is dat we daarmee, los van het feit dat we iedereen die op het sportveld staat graag een goede coach willen geven, ongeacht het ambitieniveau waarop het plaatsvindt. Maar is dat we van coachen ook gewoon een vak en een beroep maken. En dat als jij coach wil worden, dat je weet welke route je moet volgen om beter te worden of om het niveau te kunnen bedienen wat je nastreeft. En daarvoor is eigenlijk de doorlopende leerlijn een soort middel geworden om al die goede initiatieven waar ik het in het begin had over had, om die samen te brengen en in combinatie met onderwijs, waarbij het onderwijs het generieke deel zal doen en de bonden verantwoordelijk zullen zijn voor het sportspecifieke deel, om dat gezamenlijk goed op te pakken. Zodat coachen een echt vak wordt, een beroep wordt, wat bezoldigd zal worden in het onderwijs, via het onderwijs en gediplomeerd afgeleverd worden. Dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn.
Ja, dat zijn woorden om blij van te worden, denk ik, Dennis en Thorwald, of niet?
Ja, zeker weten.
Ja, dat geldt voor mij ook. Dat, zoals Francesco al zei, het zijn allemaal nog wel losse initiatieven. En we hebben wel geprobeerd ook onderwijs aan te haken, maar dat valt of staat toch met personen. En het zou mooi zijn als het gewoon een structuur staat en dat personen zeg maar later ingevoegd of toegevoegd kunnen worden.
Ja. Hoe draagt dit bij aan de toekomst van de Nederlandse sport?
Ja, dat is wel een mooie vraag, want het rendement ligt in de toekomst. Hoe het bijdraagt denk ik op heel veel verschillende niveaus. Stel je voor dat je nu een sporter bent uit dit segment, talent of topsport. En je weet dat je geschakeld of modulair of vol tijd dit onderwijs zou kunnen volgen, gediplomeerd. En je kan je voorbereiden op een carrière na de sport bijvoorbeeld. De lange termijn effecten is dat er een grotere vijver komt voor bonden om uit te kunnen selecteren tegen de tijd dat ze beroepsbekwaam zijn, om goed overwogen keuze te kunnen maken wie je wil aanstellen voor je talent- of bondsprogramma. En het is echt niet zo dat als je klaar bent met het onderwijs en je bent 22 jaar of 23 jaar en je hebt je AD5 op zak, dat je dan de toekomstige bondscoach bent. Want dan zul je toch echt, kijk even naar Thorwald, dan zul je toch echt nog 10, 15 jaar, weet ik hoeveel jaren ervaring moeten opdoen om van startbekwaam beroepszoekaam te moeten zijn. Dus in de toekomst hebben we een grotere vijver waar we voor topsport en talentcoaches uit kunnen kiezen. En op de korte termijn is denk ik het rendement dat we veel sporters, zij-instromers, doorstromers, een plek kunnen geven waarin mensen het juiste onderwijs kunnen ontvangen om een goede trainer coach te worden.
Ja, voordat we naar Dennis gaan om de opleiding toe te lichten, misschien voor de iets minder wetende luisteraar, AD5, kan je dat nog duiden?
Ja, kijk, in de sport is niveau 5, heeft een bepaalde smaak. Dat is de hoogst te genieten opleiding binnen wat er nu is. Dan kijk ik even naar Dennis. Help me even, dat is...
In Nederland wij zijn gewend om te praten over het mbo en het hbo-onderwijs.
Ja.
Niveau 5 valt onder het hbo-onderwijs. Maar waarbij iedereen nadenkt over een hbo-opleiding, denkt iedereen meestal over een bachelor. Dat is niveau 6. Dus niveau 5, een associate degree zit, AD, associate degree zit onder de bachelor. Dus je hebt eigenlijk in Nederland, studeer je af vanuit het mbo op niveau 3 of niveau 4. Dan kun je doorstromen naar de associate degree, dat is dan niveau 5. Daarna kun je doorstappen naar een bachelorprogramma, dat is dan niveau 6. En dan, als je nog meer wilt, dan ga je masteropleiding volgen, dat is niveau 7. En als je dan nog tijd over hebt, dan ga je promoveren en dan heb je niveau 8.
Laten wij vooral beginnen bij niveau 5.
Dat waren we gebleven, inderdaad.
Dennis, associate degree, je noemde het net al. Kan je uitleggen wat de opleiding AD Sport inhoudt?
Ja, de associate degree sport is een brede opleiding. Daar zijn we wel mee gewend in opleidingen landen als het gaat over sport. We hebben natuurlijk de ALO's in Nederland, waar je leraar lichamelijke opvoeding. En daarnaast hebben we sportkunde, ook dat is een brede bachelor, waarin je opgeleid wordt tot een heel aantal verschillende rollen in die wereld van sport. En met de AD Sport willen we eigenlijk hetzelfde doen. Dat betekent dat dat een brede opleiding is met een aantal uitstroomprofielen. Waaronder de clubkadercoach, de sportondernemer, maar waarvoor we hier zitten natuurlijk de topsport- en talentcoach. Ik denk dat dat belangrijk is, dat brede perspectief, wat Francesco ook al aan refereerde, dat betekent dat iemand uitstroomt met een brede basis. Vervolgens zegt, nou, ik wil topsport- en talentcoach worden. Maar op het moment dat dat niet lekker loopt, op dat moment het werkveld wat tegenzit, dan zijn er ook opties om over te stappen. En dan bijvoorbeeld de rol van sportondernemer. Waarvan zou je denken, ja, dat ligt heel ver van mij af. Mm-hmm. Maar dat zijn misschien wel de personal trainers. Nou, met een achtergrond als topsport- en talentcoach is zo'n overstap natuurlijk vrij makkelijk te maken.
En dat gebeurt nu nog vrij weinig in de praktijk?
De AD Sport bestaat nog niet. Dus hij wordt nu ontwikkeld.
Ja, die overstap bedoel ik?
Die overstap die is best lastig. Omdat daar natuurlijk ook geen opleiding aan ten grondslag ligt. Waardoor dat voor heel veel jongeren in dat werkveld best wel zoeken is. Van ja, waar kan ik nou terecht? En dat is het nadeel van een brede opleiding. Hè? Wat word ik dan later als ik groot ben? Dat is een beetje de vraag die we altijd krijgen. Hè? Wat word ik als ik later groot ben? Maar op het moment dat je met uitschroomprofielen werkt, kun je heel duidelijk aangeven. Nou, jij wordt clubkadercoach of jij wordt topsport- en talentcoach. Daarbij ook dat bijbehorende werkveld kun je dan veel beter inkaderen. Waardoor ook een iemand die afstudeert veel gerichter kan gaan zoeken naar werk. En ook waardoor het werkveld vervolgens gaat zien, hey, iemand met deze opleiding en deze achtergrond, dat is iemand die we moeten hebben om bij ons werkzaam te zijn.
Ja, en in dat gat springt de opleiding ook?
In dat gat springt de opleiding. En ik denk wat ook wel belangrijk is om te melden, is dat we natuurlijk in Nederland een anderhalf jaar geleden een preventieakkoord en vooral een vrij groot sportakkoord hebben gesloten. Waarin we ook zeggen, nou, dat kader in die verenigingen. We willen allemaal dat Nederland meer gaat bewegen. Onze kinderen moeten meer bewegen. Dat is ontzettend belangrijk. Onze verenigingscultuur staat hoog aangeschreven. Maar we weten ook dat die verenigingscultuur vooral rust op vrijwilligers. En daar willen we natuurlijk ook een stuk professionalisering laten terugkomen. En er zijn genoeg grote verenigingen waar ook talenten rondlopen. En op vrij jonge leeftijd. Daar moet er ook professioneel kader zijn om die talenten te begeleiden en verder te helpen tot uiteindelijk topsporter.
Ja, want op het gebied van hoogopgeleide coaches, daar ligt wel een uitdaging.
Nou, ik vind het wel mooi wat Dennis zegt. Want het is niet het gebied van hoogopgeleide alleen, maar het is best bijzonder dat wij in een werkveld zitten dat heel veel ouders, op welk niveau dan ook, hun kinderen of weet ik veel wat, afleveren op een sportveld. En het niveau van de begeleiding soms ongeschoold is of minim geschoold is. Er is eigenlijk geen werkveld. En u kunt ook afvragen of we dat maatschappelijk nog moeten willen. Hè. En u kunt dat een beetje proberen te ondervangen met een VOG. En dat soort alternatieven. Maar het is natuurlijk best mooi als iemand een gedegen opleiding heeft gehad. Als die voor jouw kinderen gaat zorgen. En we weten wat de impact van coaches is op jeugd bijvoorbeeld. En ook in de doorontwikkeling van talenten en professionals. Dus ja, het heeft niet alleen een inhoudelijke en maatschappelijke waarde. Maar je gunt natuurlijk iedereen een veilige omgeving waarin iedereen zijn eigen ambitie kan op een verantwoorde manier kan invullen. En dat kunnen we onder andere met dat perspectief kunnen we wel draaien door een gedegen opleiding aan te bieden. En dan is het ook wel aan de bonden bijvoorbeeld om de wijze waarop ze daarmee omgaan. Zo, hè, of je dat als eis of voorwaarden stelt vanaf een bepaald niveau of iemand zo'n opleiding genomen moet hebben. Ja. Ik kijk even naar Thorwald of zij daar ook zo naar kijken.
Ja, ik ook al. Ja. Zeker. Zeker. Wij proberen ook al als eis, sta je voor een RTC, toch een bepaalde mate van professionaliteit gevraagd. Niveau 4. Maar dat is eigenlijk al een eis die we niet hard kunnen maken, omdat we gewoon te weinig coaches hebben met niveau 4. Dus dan ga je al schipperen.
En wat gebeurt er dan tijdens dat schipperen?
Nou ja, dan ga je niveau 3, dan krijg je clubtrainers. En je hebt natuurlijk ook hele goede clubtrainers die wel de club overstijgend kunnen werken. Maar die komen dan voor een RTC te staan. Terwijl daar speelt meer mee dan de trainingen op een club.
Ja.
Dus dat, er zit wel verschil. Dus het is absoluut niet ideaal. En voor ons fijn als er de vijver van niveau 4 en 5 zeg maar even groter zou worden. En daarvoor is het ook nodig dat er beroepsperspectieven zijn. Of in ieder geval ook een richting waar de enthousiaste jongeren ook naartoe kunnen werken. Van nou, dit is iets waar ik mijn carrière in zou kunnen maken. Dus ik begin hieraan. En nu faalt of staat het veel met enthousiaste ouders.
Wat mooi is, maar niet zaligmakend.
Ja, maar dat is wel goed om te onderstrepen. Want we zijn in Nederland uniek en bijzonder op de wijze waarop we in de verenigingsstructuur de begeleiding vinden. Of dat nou welwillende ouders zijn, of dat het vaak ook gewoon de jongere sporters zijn die zelf uit enthousiasme en vormen van begeleiding mee bezig zijn. Maar de vraag is, hoe houdbaar is dat in de doorgroei naar topsport? En dat is eigenlijk waar we ook proberen antwoord op te geven. Dat het niet alleen maar een automatische doorgroei van enthousiaste mensen is of oud-sporters. Maar dat er een verantwoordelijk, goed opgeleide mensen achter zitten die me op een verantwoorde manier invulling kunnen geven aan talent- en topsportcoaching.
Ik zie Dennis rechts van jou heel nadrukkelijk knikken.
Nou ja, ik denk dat van belang is. Op het moment dat je in een opleiding, en als opleiding zijn we heel blij met een soort van profiel van wat moet die dan, hè, wat moet een topsport- en talentcoach dan kunnen. Hè? Dat is de kwalificatiestructuur. Waar Francesco het over heeft, dat geeft ons als opleiding heel veel handvaten om zo'n curriculum vorm te geven. En dat betekent dat daar moeten pedagogische kwaliteiten in zitten. Er moet een stuk trainingsleer, belasting en belastbaarheid. Dat je kinderen of jeugdigen niet te zwaar laat belasten. Maar er zit ook een heel deel in over hoe ga je om met vrijwilligers. Dus dat is een heel breed pakket waarmee je ook als topsport- en talentcoach natuurlijk in zo'n vereniging of bij zo'n bond een veel bredere rol kunt pakken. Dus ik denk dat onderstrepen. Ik denk dat dat een belangrijke stap is voor de toekomst.
Ja. Torwald, je had het net over dat coaches eigenlijk op een doelgroep worden gezet waar ze niet geschikt voor zijn. Is dat een trainercoach, moet ik natuurlijk zeggen. Is dat een structureel issue of is dat iets van de laatste jaren en gebeurt dat wel eens?
Nee,
dat grootste uitdaging, om het zo te zeggen.
Dat is structureel. Kijk, het fenomeen of het begrip RTC's is nog niet heel lang in de sport. Maar het tekort aan goede coaches is al wel bestaat al veel langer. En al eerder genoemd, we hebben al wel gezocht naar oplossingen. Wie is er beter dan opleiden dan het onderwijs? Dus daar zijn we ook met CIO's al aan de slag gegaan. Maar dan blijft het toch lastig om dat goed structureel neer te zetten. En dat is gewoon hetgeen wat nodig is om verder te komen. Ja.
Francesco, herken je dat ook uit andere sporten? We hebben het hier ook over de wereldtop, hè, die begeleid moet worden. Dus misschien ook goed om dat echt de Olympische medaillewinnaars in
spelen. De route naar de wereldtop, hè, dus de talentontwikkeling. Dat, ja. Laten we dat zeker zien, want kijk, talentcoaching en topsportcoaching, dat zijn niet per definitie dezelfde dingen. Hè. We zien wel in Nederland is een beetje de DNA om de talentcoach de springplank te laten worden voor de bondscoach. Terwijl die twee vakgebieden, het ontwikkelen van iemand vanuit vaak in een pre-adolescente fase naar verder echt hele andere competenties vraagt dan iemand die aan de wereldtop zich aandient en die te helpen in de laatste fase van zijn carrière en te laten presteren op een Olympisch toernooi. Die twee die zijn niet per definitie hetzelfde. Maar terug naar jouw vraag, zie je dat sportbreed? Ja, dat zie je sportbreed. Waarbij ik dan nog wel specifiek zou willen vastpakken dat als je kijkt naar de bonden in Nederland die we hebben, hè, de 76 bonden, dan vind je misschien 7, 8, 9 bonden die draagkrachtig genoeg zijn om hun opleidingen vorm te geven. Vervolgens kom je in een heel groot middensegment waarbij de bondsbureaus relatief klein zijn. En daar ligt ook echt wel onze gezamenlijke uitdaging als het gaat om de samenwerking met onderwijs en topsport. Om invulling te geven aan het opleiden van goede talent- en bondscoaches. En dan zit daaronder nog een segment waarbij bonden soms bestaan uit 3 bestuursleden en niet veel meer dan dat.
Ja, maar die vraag is er waarschijnlijk wel.
Die vraag is er wel. En dat is ook wel waar ik zoveel kansen zie in die doorlopende leerlijn. Als we hier elkaar vasthouden, onderwijs en bonden. En bonden bedoel ik dan alle 76 bonden. We komen gezamenlijk met een plan hoe we, wat is nou sportspecifiek, wat is sportgeneriek, hoe kunnen grotere bonden hun werkveld bedienen, maar ook wat kun je in de samenwerking, hè, dus als ik clusters maak van vechtsportbonden, waarin veel vergelijkingen zitten bijvoorbeeld, of denksporten enzovoort enzovoort, tijdmeetsporten of nou fietsen, schaats is.
Handen in IJsland.
Ja, dat is wel noodzaak, want zowel voor het onderwijs, want zij kennen de sportspecifieke inhoud niet, als aan de bonden. Om het over te laten aan het onderwijs, om het sportgenerieke deel zoals Dennis net zei, of het nou gaat over pedagogie of over trainingsleer enzovoort, dat samen goed te doen.
Torvald, hoe kijk jij tegen die samenwerking aan?
Noodzakelijk. Dus dat, wat, ja, zoals ik net al zei, wie is er beter in opleiden dan het onderwijs? Dus wij kunnen als bond nou, een heel eind komen. En ook didactiek kunnen wij wel, nou, moeten wij nu op dit moment ook iets meegeven. Mm-hmm. Maar dat zijn zeker zaken die we met andere bonden en met het onderwijs samen dus het beste kunnen oppakken. Dat, ja, ik ben sowieso een voorstander van samenwerken. Dat geeft altijd een meerwaarde. En ik denk, als ik kijk naar veel collega-bonden ook, stel er valt een coach weg. Moet toch vaak op zoek naar een coach à la minuut. Dan is het echt een wat nu? En dan wordt er vaak naar buitenland gekeken. Nou, buitenland heeft de nodige nadelen. Zit ook heel veel kwaliteit. Maar dan moet je iemand hierheen halen, gezin. Ik ben zelfs een keer op zoek geweest naar een kinderdagverblijf voor de vrouw van een mogelijke coach. Is niet ideaal. En je ziet ook bijna altijd weer een aantal jaar die weer vertrekken. Ja. Dus dat is niet duurzaam. En ik denk dat we in Nederland echt genoeg kwaliteit en nou ook wil hebben om zelf goede coaches op te leiden op alle niveaus. En ook nou ja, voor alle disciplines. Het is voor mij niet zozeer alleen voor topsport of talentontwikkeling. Ook voor nou, de gezonde, vitale samenleving. Want ik denk dat wij als bonden ook steeds meer duidelijk moeten maken wat is onze rol in de samenleving als bond. Hoe beter je dat weet neer te zetten, hoe groter het draagvlak om in je bestaansrecht als bond eigenlijk.
Dat vind ik wel mooi dat Torvald dat zegt. Want dat is ook wel de grotere droom die erachter zit. Ik ken de getallen niet, maar ik weet zeker dat iedereen die rechten studeert, dat daar niet iedereen van in de juridische wereld terechtkomt. Toch hebben we een bepaald gevoel bij als iemand recht gestudeerd heeft en hij solliciteert ergens wat dat omvat. Zo'n AD5 moet ook voor iets gaan staan. Dus ook in de maatschappelijke context, of jij nou buurtsportcoach bent, of maar als iemand een AD5 heeft, dan staat dat ergens voor. Dat is iemand die is didactisch onderlegd, die is pedagogisch onderlegd, die weet wat trainingsleer is, die kan het management aan van vrijwilligers enzovoort enzovoort. Uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, als je naar de top gaat kijken, ja, dan heb je een bondscoach en een talentcoach. En het is echt niet zo dat iedereen die morgen in die opleiding stapt, bondscoach wordt. Maar dat carrièreperspectief bieden op de grondslag van van dit onderwijs, zijn er zoveel werkvelden die in de sport te bedienen zijn. En niet dat je dan uiteindelijk moet kijken voor een bondscoach wie is betaalbaar en wie is beschikbaar op dit moment. Maar dat er echt een gedegen bodem is die door de sport heen op alle niveaus zijn werk kan doen.
Ja, het gaat natuurlijk ook om het perspectief van het beroep trainer-coach.
Zeker.
Jij gaf net aan, Francesco, dat het vak coachen bestaat niet. Terwijl als we tegenwoordig kijken naar de buurtsportcoach, nou, dat is een flinke opmars. Dus je ziet hoeveel mensen daarin werkzaam zijn. We hebben tegenwoordig leefstijlcoaches. Die worden inmiddels vergoed zelfs door de zorgverzekering. Dus ik denk dat het een hele mooie stap is dat daar de trainercoach gaat bijkomen als gewoon erkend beroep. En dat we daar, zoals jij beschrijft, het zijn jongens en meiden die afstuderen, die vaak heel ondernemend zijn, voetjes in de klei, maar heel goed weten wat er tussen theorie en praktijk gebeurt. Hè. Die verbinding kunnen leggen met leidinggevenden, met een stukje management. Coördinerende rol kunnen oppakken. En ja, of dat nou dan per se in die topsport moet zijn, of dat aanverwante onderdelen van sport en bewegen zijn. Ik denk dat een prima perspectief is.
Wat ook wel goed is om constant voor ogen te houden. Dit idee was 10 jaar geleden ook een goed idee. En toen waarom lukt het dan ons niet? En waarom is die doorlopende leerlijn nu het haakje om het toch werkbaar te maken, om carrièreperspectief te bieden, om goed onderwijs verantwoorde coaches en trainer-coaches dat werkveld in te krijgen? Dus waarom lukt dat nu? Waarom gebruiken we de doorlopende leerlijn als haakje? Voor mij zit voor ons, denk ik, voor de sport en voor het onderwijs is nu de challenge, wetend dat dit een goed idee is. Is om het werkbaar te maken. En daar zie ik op dit moment heel veel kansen voor. Maar dat valt of staat wel met een paar dingen. En één daarvan is net benoemd, de samenwerking bijvoorbeeld. De bond zijn altijd mensen, laten we dat voorop stellen. Maar als die geen of weinig gevoel bij hebben wat dit zou kunnen opleveren, of niet de middelen of de mensen hebben nodig om de inspanning te leveren om die AD5 vorm te geven aan de sportspecifieke kant, ja, dan zie ik daar wel een afbreukrisico. We moeten dit wel samen goed doen. Ja, dat is wel goed om daar nog even bij stil te staan van wat hebben we nou nodig om dit werkbaar te maken?
Ja. Nou, laten we daar straks terugkomen als we het einddeel doen. Tussendoor heb ik een paar quotejes van jullie, van Charles van Kommenen, jullie alle wel bekend, uit de laatste NL Coach. een aantal uitspraken die jij daarin heeft gedaan. Daar zou ik jullie graag op willen laten reageren. Het zijn onderwerpen overigens die ook al voorbij zijn gekomen. Dus sommige wel en sommige niet. Maar geef gerust je reactie. Eerste uitspraak. De kurk waar de Nederlandse sportcultuur, ons unieke verenigingsleven, op drijft, is vrijwilliger. Daar wordt de coach ook vaak toegerekend. Nou, volgens mij heb ik één van jullie dat al horen zeggen.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Je ziet dat daar waar een coach-trainer wel een vergoeding krijgt, dat gelijk het niveau stijgt. Dus als je kijkt naar de hockeyclubs, hockeyverenigingen, en dan komt een professionele manager slash coach. Dat is nog even de vraag. Geeft hij de training of coördineert hij de training? En dan zie je gelijk het niveau van de trainingen stijgen. En dan worden de op de club zelf al nieuwe coaches opgeleid. Dus ik denk dat het goed is. En ik denk, wil je het niveau omhoog tillen als club, dan moet je ook de trainer een vergoeding geven voor alle uren die hij erin steekt. Ook om hem te behouden voor de club. Dus daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja, wordt de positie van coach onderschat? Is ook een beetje een open. Ik denk dat ik het antwoord op deze vraag al weet, maar...
Thorwald, jij hebt daar een mooie uitspraak over.
Ja, ik was van de week aan het fietsen met Gerrit Kempkes. En dan hadden we het ook over de positie van de coach. En hij zei ook tegen mij, want hij heeft zelf ook een paar jaar in Amerika gewerkt. Mm-hmm. En ik herkende direct wat hij zei. Als je in Nederland en je zit in het vliegtuig en dan vraagt iemand naar show, wat doe je voor werk? Ja, ik ben coach. En dan zeg oh, nou leuk. En waar word je voor betaald? Wat is je betaalde baan? Terwijl als je dat in Amerika post, dan is het gelijk... sportcoach, helder. Dat is, dan sta je gelijk op een platform. En in Nederland moet je uitleggen dan wat je voor je dagelijkse kost doet. Dus dat geeft aan, de positie in Nederland van coach is nog een bijberoep, is een hobby. En voor de meeste mensen.
Dat is pijnlijk voor de mensen die voor je het wel serious business is.
Het is alleen maar pijnlijk als je daar waarde aan hecht aan zo'n uitspraak. Want in die wereld zelf waar zo'n coach werkzaam is, dat is natuurlijk een fantastische omgeving. Maar wat daaronder ligt, is het beperkte carrièreperspectief. Dus de perceptie op wat is een coach en wat kun je daarmee en welke werkvelden zijn voor hem ter beschikking, noem maar even zo.
Dennis, wat zijn de geluiden uit het onderwijs hierover?
Nou, wat wij zien is dat heel veel studenten die afstuderen en die richting in willen, dat het sowieso vrij beperkt is. En ook wel vaak teruggeven, ja, als je gewerkt hebt in de sport, en dat zijn dan met name studenten die al wat langer zijn afgestudeerd en daar werkzaam zijn geweest, is dat sport niet als volwaardig wordt gezien. Dus als je dan elders wilt solliciteren, dan wordt het, ja, je hebt in de sport gezeten. Dat stelt niet zo heel veel voor.
En elders is dan, kan je een voorbeeld geven?
Nou ja, als jij een tijdje in een vereniging gewerkt hebt en je wilt overstap maken naar een gemeente of naar een commercieel sportbedrijf. En je bent een tijdje verenigingsmanager geweest en je gaat dan vervolgens naar een commercieel bedrijf. Dan wordt er toch vaak gezegd, ja, de sport is dan, ja, weet je, dat wordt toch wat naar beneden gehaald. Terwijl binnen zo'n sportbedrijf de complexiteit vaak vele malen hoger is. Hè? Je werkt met vrijwilligers. Nou, hè, zorg er maar eens voor dat die altijd komen en doen wat je van ze vraagt. Je hebt vaak heel veel beperkte middelen. Ontzettend dynamisch qua jeugd. Er is heel veel doelgroepen waar je mee te maken hebt. Dus onze optiek is dat als je het voor elkaar krijgt in die sportwereld, dan krijg je het ook voor elkaar in andere delen van dat werkveld. Maar zo wordt dat vaak niet door organisaties gezien. Nee. Dat is wel spijtig.
Helder. Tweede quote die ik graag met jullie wil doornemen. Om al die sporters van goede coaching te voorzien, zullen financiële middelen gevonden moeten worden. Zeker met de toename van het aantal tweeverdieners en de algemeen afnemende bereidheid tot vrijwilligerswerk. Anders gaat de sport dood.
Nou, heb ik Charles erg hoog zitten. Maar of de sport doodgaat, dat weet ik niet. Maar het gaat wel wat zeggen over bijvoorbeeld de kwaliteit die we kunnen leveren. En dus ook de verantwoordelijkheid die we hebben voor een goede ontwikkeling. Die middelen, kijk, een van de krachten van de AD5 is dat we nu, als iemand op niveau 5 geschoold wil worden, is dat een zeer kostenzware exercitie. Daarom is onder andere de uitstroom op dit moment op niveau 5 relatief beperkt. Op het moment dat we dit gezamenlijk met sportbonden en onderwijs bij het onderwijs kunnen onderbrengen, dan kost het gewoon regulier schoolgeld. Dus A, denk ik dat we daar een ruimte vinden om in ieder geval opleiding ook betaalbaar te maken. Wat we nu echt zien als een vertrager en een hindernis om mensen op dat niveau te kunnen scholen. Dat is één. Twee is, en dan haak ik een beetje aan op wat Dennis zegt, en dat zit natuurlijk in het verlengde wat Thorwald ook zegt. Coach is een volwaardig beroep. En dat wil je ook als zodanig positioneren en laten zien dat het zo is. En ik weet zeker dat als iedereen die er maar een beetje mee in aanraking komt en ziet welke competenties dat vraagt, dat het een fantastisch beroep is om ook in te zitten en mee bezig te zijn. Dus het creëren van dat arbeidsperspectief en het positioneren van die talenten en die topsportcoaches als volwaardig beroep is daarin denk ik heel belangrijk.
Torwald, nog over de...
Ja, ik denk niet dat het de sport dood zal gaan. Want ik denk dat er altijd wel sport zal blijven. Alleen het wordt anders georganiseerd. Dus als ik kijk naar het wielrennen, dat daar een aantal initiatieven bij nieuw soort verenigingen eigenlijk leven of worden opgericht. En die is dan juist die twee verdieners die dan zelf een trainer inhuren. En die dan ook aangeven, we willen dat graag op die manier hebben. En die hebben niet eens een verenigingsgebouw nodig. Dus ik denk dat er wel andere manieren... Maar goed, dan heb je het dus juist over die andere manieren van financieren. Dat hoeft niet per se via de vrijwilligers bij de club. Dat kan op andere manieren. Maar feit is wel dat we er iets mee moeten. We kunnen het niet aan de club zelf overlaten om maar te overleven. Ik denk dat we als bonden in ieder geval ze goed moeten helpen.
Ja.
En wat je daarin ook wel ziet is dat er steeds meer vormen van ongeorganiseerde sport zijn. Zo noemen we dat dan. Hè? Zodat het niet binnen de verenigingsstructuur zit. Maar meer binnen lokale structuren. Of wat nou hardloopclubjes zijn of enzovoort enzovoort. Maar voor talenten en bij de topsport zit het altijd in een professionele omgeving. En dat is dus georganiseerde sport. Dus ergens ontmoeten niet georganiseerde sport en georganiseerde sport. Ergens ontmoeten die elkaar. En ook daar speelt die trainercoach een belangrijke rol in. Omdat daar ook de verwachting in die professionele omgeving... is ook een verwachting dat er een coach staat die dat kan bedienen.
Right. Derde en laatste quote van Charles die we doornemen. Er blijft altijd behoefte aan betere coaches op alle niveaus... Betere coaches betekent betere sport. Is dat een automatisme?
Ik weet niet of het een automatisme is. Maar...
Dat laatste is een vraag van mij die ik eraan toevoeg.
Ja, dat snap ik. Nee, okay. Dat begrijp ik. Maar ik denk dat het in veel gevallen wel zo werkt. Dus wij zijn... We hebben ook een talentcoach, hoofdtalentcoach Peter Suijerveld. En die zegt ook altijd van ja, al die papieren en documenten... en al die managers ertussen, we moeten gewoon meer trainingspakken hebben. Meer trainingspakken in het veld. En daarmee bedoelt hij ook van nou, laten we nou eens zorgen dat die basis staat. En dat is een goede trainer coach. Die begint met de goede dagelijkse training. En die met die jongens en meisjes aan de slag gaat. En lekker met ze bezig is. En dat is denk ik wel belangrijk. Dat is wel de basis.
Ja.
Dus het is niet altijd zo. Ik bedoel, coach is wel, het is eigenlijk een soort containerbegrip. Want als coach moet je zoveel vaardigheden hebben. En dat is ook die beroepsbekwaamheid. Het duurt vrij lang voordat je al die domeinen in ieder geval goed inzichtelijk hebt. En ook bij jezelf, wat kan ik wel en wat kan ik niet en waar heb ik hulp bij nodig. Dat het is niet meer één man opleiden of één vrouw en klaar. Dus het is eigenlijk een ongoing proces. Maar de basis is wel het belangrijkste.
Ja. Dennis, nog jou?
Nou ja, hoe beter je coach is, hoe beter je atleten. Dat is zeker geen automatisme. Maar daar zit natuurlijk wel een één-op-één relatie op. Wat ook niet wil betekenen hoe hoger opgeleid, hoe beter de trainer-coach wordt. Dat ik denk dat dat heel duidelijk benoemd moet worden, ook vanuit het onderwijs. Dus ik gaf net aan, ik denk niet dat iemand die gepromoveerd is per definitie een betere coach is dan iemand die dadelijk een AD-sport gedaan heeft. En juist in de opleidingen moet je heel goed kijken naar die combinatie van theorie-praktijk. Wat heb je nodig aan theoretische bagage? Maar dat is heel leuk dat je misschien hele dure sensoren kunt gebruiken om allerlei metingen uit te voeren. Maar als je de vertaling niet kunt maken naar de training toe, dan heb je er nog niet heel veel aan. En daar zit natuurlijk wel het omslagpunt. Waar je ook als opleiding goed moet kijken, ja, wat zijn die wensen van van de sport? Ja, wat hebben zij nodig? Op welke niveaus? En daar moeten wij als opleiding dan goed naar luisteren en ook kijken dat je daar je curriculum op afstemt. En dat betekent waarschijnlijk in het geval van een AD-sport, laten we maar eens even zeggen dat de helft zal waarschijnlijk gaan bestaan uit theoretisch onderwijs. En denk dan maar even aan in een klaslokaal of met opdrachten, boeken lezen en dat soort zaken.
Mm-hmm.
Maar ik verwacht dat zeker de andere helft van het onderwijs gaat bestaan uit het opdoen van ervaring.
Het trainingspak aan.
Het trainingspak aan. En dat typeert ook wel een niveau 5 afgestudeerde. Juist die combinatie. Maar daar zit natuurlijk al de kracht dat iemand gewoon in die beroepsauthentieke situatie, alles wat hij in die theorie leert, daar gaat leren toepassen. Het is geen LOI-opleiding. Het is niet, dat is ook het hele probleem met het huidige afstandsonderwijs. Alles wat je leert en wat je leest, dat moet je gaan toepassen in de praktijk. En daar heeft de opleiding, de sport, ja, gewoon ontzettend hard bij nodig, want dat kunnen wij niet.
Via de quotes gaan we automatisch weer over het onderwerp waarom we hier zijn, de opleiding. Volgens mij zei het in de eerste paar minuten al, misschien goed om even weer nog te herhalen, zijn er drempels om deze opleiding te volgen? Wat is, je moet natuurlijk ergens instappen.
Ja, nou, het is dat maakt het makkelijk, hè, want het is heel transparant in Nederland als het gaat over onderwijs. Dus het is een niveau 5 opleiding. waarmee je kunt starten als je een niveau 4 opleiding hebt gedaan. Dus voor de meeste studenten mbo sport en bewegen die op niveau 4 uitstromen, die kunnen starten met de AD sport. Maar ook studenten die een HAVO vooropleiding, een middelbare school, een HAVO gedaan hebben, kunnen starten met een niveau 5 opleiding. En dat betekent dat gaat waarschijnlijk bestaan uit een aantal doelgroepen. Francesco die benoemde er al eentje. Dat zijn, ik denk dat het een hele grote groep is. En die zien we bij Fontys ook studenten die aan topsport doen. En dan bij een opleiding zitten. Een topsporter die wilt studeren moet als eerste een opleiding vinden waar hij of zij in geïnteresseerd is. Mm-hmm. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ik denk ook dat deze opleiding kan voorzien in een vraag waar die student van zegt, ja, ik vind het ook leuk om bezig te zijn met die sport. En dan misschien wel aan de andere kant van de streep, hè, in dat trainingspak in plaats van in het sportpak.
Ja.
Dus dat is doelgroep 1. De andere zijn dan, dat noemen wij de doorstromers. Hè, dus die studenten die uit dat mbo komen en, ja, willen doorstromen naar een hogere opleiding. Maar ik denk dat een hele andere groep die vrij belangrijk gaat zijn, dat zijn de zij-instromers. Dat zijn mensen die misschien 10, 15 jaar al ervaring hebben met trainer-coach. En dan op een gegeven moment zeggen, ja, ik wil toch die verdieping gaan doen.
Ja.
Ongeacht hun achtergrond qua opleiding of werk. Hè, want dat zijn vaak inderdaad mensen die dat misschien nog als vrijwilliger erbij doen. En dan toch gaan zeggen van, ja, ik wil toch proberen om die stap te maken naar topsport en talentcoach. En die vervolgens in een deeltijdvariant de opleiding kunnen volgen.
Ja. Het traject van de opleiding is nog in ontwikkeling. Kan je schetsen wat de komende fases zijn?
Ja, die zijn heel belangrijk. En ik denk ook wel heel belangrijk om wat we hier bespreken met elkaar, dat beroepsperspectief, om dat ook aangetoond te krijgen. Dat is iets wat je als opleiding in Nederland, als je bekostigd onderwijs wilt worden. Dat is wat Francesco aangeeft, hè, dat je dus gewoon het collegegeld betaalt in plaats van instellingsgeld, waardoor het bedrag in één keer heel hoog wordt. De eerste stap is dan dat je aantoont dat er behoefte is aan het werkveld, aan deze professional. En dat gebeurt natuurlijk via allerlei systemen en allerlei cijfertjes. Maar we hebben op dit moment een onderzoeksbureau die voor ons dat onderzoek uitvoert bij de grote sportverenigingen, bij de bonden. En daar zien we nu al, en dat onderzoek wordt eind augustus wordt dat afgerond. Maar we zien de eerste cijfers al dat er gewoon heel veel vraag zit. Dus je ziet ook dat in verenigingen en bij bonden, ik denk ook dat we dat aan tafel hier gehoord hebben, dat de vraag voor deze professional vrij groot is. Dus dat is de eerste belangrijke hobbel die we moeten nemen. Want op het moment dat de overheid aangeeft, wij zien dit als belangrijk, dan gaan wij daar ook in investeren. En dat betekent inderdaad dat het collegegeld een stuk naar beneden gaat.
Mm-hmm.
De tweede horde, die is net zo belangrijk. Dat noemen wij de toetsnieuwe opleidingen. En dat is eigenlijk een kwaliteitscheck die alle hogescholen in Nederland krijgen als ze starten. Maar ook elke 6 jaar moeten doorlopen. Hoe ziet je curriculum eruit? Dan heb je het over het alignment tussen alle inhoud, je toetsing, je kwaliteitssystemen, je docententeam, de samenwerking met het werkveld. Noem het allemaal maar op. En dat is de tweede hurdle die je moet nemen. En op het moment dat je die twee succesvol hebt afgerond, dan mag je daadwerkelijk gaan starten. Oh. Dat proces duurt een jaar, anderhalf jaar.
Dat is te overzien. Het komt eraan.
Het komt er zeker weten aan. Ja. En tegelijkertijd gaan we natuurlijk ook gewoon door met laten weten dat we hiermee bezig zijn. Waardoor ook mensen die geïnteresseerd zijn al weten dat dit eraan komt. En je daar ook op kunt voorbereiden, zeg maar, op die stap.
Ja. Hebben jullie om je heen al mensen gehoord die
zeker
die oren hebben?
Ja. Nou, al mensen gehoord worden ook wel gewoon al benaderd van wanneer kunnen we starten. Dat behoefte er is en dat is duidelijk, ja.
Goed. Misschien nog goed om aan te stippen, Dennis, dat er varianten zijn. Deeltijd en voltijd.
Ja, dat is wat ik net zei. Hè. We hebben die verschillende doelgroepen. En dan kun je denken aan de doorstromers. Dus die mbo'ers die doorstromen in de opleiding, die zijn het beste gebaat bij een voltijdsopleiding. Gewoon de hele week naar school. Die zijn nog vrij jong vaak. Dus dat is een prima studievorm. Terwijl natuurlijk de studenten die aan topsport doen, die zijn waarschijnlijk, net als de zij-instromers, veel meer gebaat bij een deeltijdvariant. Waarmee je gedeeltelijk op school zit. En de werkzaamheden die je als trainercoach doet, die gelden dan als stage. Waardoor je dat, in de helft van de tijd zit je dan op school. En de andere helft ben je gewoon aan het werk.
Ja.
Dus dat zijn de twee varianten die worden aangeboden straks.
Mooi.
Ik zie richting de drempels, mogelijke drempels of de bedreigingen, juist in die samenwerking met het werkveld, hè, wat jij ook noemde, daar, om dat zo goed mogelijk te krijgen, moeten we denk ik niet vergeten dat dat we de modules bij de bonden niet moeten loslaten. Dus bonden bieden nu modules aan, steeds meer. En er zijn natuurlijk nog voldoende vrijwilligers of goedbedoelde ouders die ook nog wel gewoon hun zichzelf willen verbeteren zonder een totale opleiding te starten. En ik denk dat het prima samen gaat als je in een cursusdeel aan de enerzijds mensen hebt die een deel van de cursus volgen en anderzijds de voltijds of deeltijds opleiding hebt. En ook die interactie tussen coaches is heel goed. Ook omdat dat sportspecifiek, het is ook echt iets wat bonden steeds steviger neerzetten en met e-learning ook steeds beter uitgevoerd kan worden. Een deel. Dus dat moeten we niet vergeten. En ik denk ook dat het belangrijk is dat bonden voldoende en ook in de maatschappij stageplekken hebben. Dus om datgene wat in theorie geleerd is, om dat ook direct in de praktijk te kunnen uitzetten of toetsen. Want dat merk ik vaak als je alleen theorie krijgt. Nou, dat verzamelt zich allemaal. En pas op het moment dat je dat ook daadwerkelijk kunt toepassen en dat je denkt, oh, wacht even, daarvoor geldt deze formule, deze regel, deze handigheid. Dan kun je het veel beter plaatsen. Dus het liefst tegelijkertijd. Ik denk dat dat, in ieder geval bij ons is dat wel, als ik voor de Wielerbond spreek, een wens om veel meer coaches ook al in de als stageplek mee te nemen. Voor ons handig extra handjes, extra sparringpartner. Maar ook een blik op de toekomst van nou, wat voor mogelijke coaches lopen er eigenlijk rond.
Ja, mijn laatste vraag zou eigenlijk geweest zijn, wat is belangrijk om de opleiding succesvol aan te kunnen bieden? Wat jou betreft speelt de stageplek daar dus een rol in. Hebben jullie aanvullingen op die vraag?
Nou, die transitie naar de praktijk van onderwijs naar de bonden, dat is uiteraard enorm belangrijk. Daarnaast om even te reageren op wat Thorwald zegt, er zit een duidelijk verschil, zeg maar, in wat de bonden aanbieden aan cursussen, aan opleidingen. In de vorm van bij- of nascholingen. En wat het verschil is tussen een AD5, en dat is geschakeld en gediplomeerd en bekostigd onderwijs. Kijk, bij de ene is je toegangsbewijs, noem maar even zo, tot je herbijscholing enzovoort, is lid zijn van de club. Hè. Ik ben als trainer lid van de KNWU en ik wil daar een herbij- of een module scholing volgen op niveau 3, 4, 5, wat het dan ook is. Het onderwijskant aan de andere kant is geschakeld en gediplomeerd onderwijs. En dat is niet dan is je, zeg maar, je toegangsbewijs is niet lid zijn van de club. Maar dat is gewoon de onderwijsroute om uiteindelijk een startbekwame coach te maken. Ik denk, als je mij nou vraagt, en dan kom ik een beetje terug op jouw vraag, wat moeten we nog doen, is die perceptie goed draaien. Dat het niet zo is dat je, als je AD5 bent en je bent 2,23, dat je dan morgen bondscoach wordt. Maar dat je dan geladen bent om je carrière invulling te gaan geven en door te groeien naar een talenten- of een bondscoach. Hè? Dat streef je dan uiteindelijk naar. Mm-hmm. Dus dat verschil tussen startbekwaam en beroepsbekwaam en begeleiding die daartussen zit en de jaren van ervaring die daartussen zit. Ja, ik denk dat daar nog heel veel te doen is ook. Dat we dat ook met z'n allen goed moeten doen om die mensen goed te kunnen begeleiden om hun ambities vorm te geven.
En wie zijn dan met z'n allen in dit geval?
Ja, dat kunnen we niet anders dan ook hier samen met bonden en onderwijs doen. En leunt een beetje op mijn eerdere opmerking dat niet alle bonden even draagkrachtig zijn om een kwalitatieve begeleiding te doen in het volwassen worden, zeg maar, van je beroep als trainer-coach in de jaren die dan volgen. Dat vraagt gewoon begeleiding. En aan de andere kant vraagt dat ook her en bij en nascholing. En ook daar zullen we het onderwijs voor nodig hebben voor verdere verdiepingen en die momenten te creëren. Dus het blijft, ook als je klaar bent met het AD5, blijft er een samenwerking. Blijft het een samenwerking vragen van onderwijs en bonden.
Ja. Dennis, laatste woorden aan jou.
Nou, ik denk dat het veel verder gaat dan samenwerking. Wij zijn een beroepsopleiding. En dat betekent dat heel vaak gedacht wordt aan stageplaats. En ik hoorde Thorwald het ook zeggen. Niet om afbreuk te doen aan de opmerking stageplaats. Maar volgens mij is het de bedoeling dat wij samen verantwoordelijkheid nemen voor het opleiden van die professional. En dat is iets anders dan, ik heb hier een student. Die zet ik ergens neer op een stageplaats. Die gooi ik wat opdrachten mee. En over een jaartje kom ik eens kijken hoe het gegaan is. En ik merk nu, en dat is iets misschien wel wat anders is dan de afgelopen jaren. Dus wij praten een andere taal, het onderwijs en de sport. We hebben andere beelden bij niveaus. Maar het afgelopen jaar zijn er al behoorlijk wat stappen gezet waarin dat steeds dichter bij elkaar komt. En dat is ook begrijpelijk dat dat verschillend is. Maar er ontstaat steeds meer een soort van gezamenlijk gevoel van, hey, wij moeten dit samen gaan opknappen. En wij als opleiding zijn heel goed En het maken van een curriculum en aangeven wat is nou noodzakelijk om te voldoen aan deze kwalificatie-eisen. Maar het werkveld is gewoon heel goed. En wat Francesco aangeeft, het begeleiden van de student op die locatie, in die context, met die sporters. En dat is precies hetgene wat moet samenkomen. Mm-hmm. Dus die samenwerking die moet uitmonden in een soort van partnership, waarin je beide zegt, ja, wij zijn hiervoor verantwoordelijk. En de rol die de opleiding pakt en die het werkveld pakt, en in dit geval de sport pakt, die is verschillend, maar die dragen wel allebei bij aan hetzelfde doel. En dat betekent dat je heel intensief moet gaan samenwerken. Dat je elkaar moet gaan leren kennen, heel goed moet gaan leren kennen. En dat betekent dat zo'n eerste jaar dadelijk echt nog wel zoeken zal zijn hoe de juiste structuren moeten liggen. En zeker als we dadelijk 4 locaties hebben in Nederland. Hè, want er zijn nog 4 hogescholen die dit gaan aanbieden.
Ja, noem ze maar, als je wil.
Bij de Hogeschool van Amsterdam, de Hans Hogeschool in Groningen, de HAN, Arnhem-Nijmegen. En Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Mm-hmm. Ja, je wilt ook niet dat als de KNWU 2 talentvolle coaches heeft die dat programma gaan volgen, dat de eentje in Eindhoven zit en dan de andere in Groningen. Die wil je liefst misschien wel op 1 locatie hebben. Dus dat zijn ook nog wel uitdagingen waar wij voor staan. Maar op het moment dat je dus met elkaar die commitment uitspreekt en je zegt van wij gaan samen hier voor de komende jaren die professionals opleiden. Ja, dan moet je daar ook samen een oplossing voor gaan zoeken. Ja. Ik denk dat die ingrediënten op dit moment wel aanwezig zijn om dat tot een hele succesvolle samenwerking te laten zijn.
Heel goed. Het zijn mooie woorden om mee af te sluiten. Dank jullie wel, alle 3, Dennis, Francesco, Thorwald, voor jullie tijd en jullie woorden. Luisteraars uiteraard ook bedankt voor het luisteren van deze podcast. En, tot een volgende keer.